Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Amen. We gaan met elkaar de school of de kinderpsalm zingen. Psalm 125 vers 2. Gelijk het gebergt dat hoog gerezen om Salem ligt gespreid. Zo is in eeuwigheid de Heer rondom hen die hem vrezen. Het tweede vers van Psalm 125. Na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar het zevende vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst, Gods genade en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er verder volgt natuurlijk, het zevende vers van Psalm 27 als ons antwoord bij de geloofsbelijdenis. En wij belijden vanmiddag het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, en ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren is ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij openen het woord van God in een Bijbelboek dat door een van de reformatoren wel genoemd is de medicijnkist van Gods kinderen. U mag tijdens het lezen van deze psalm zoeken naar het medicijn. Eén ding is ook waar. Dat wij bij de psalmen kinderen van God in het hart kijken. En vanmiddag zullen we zien dat het daar zo duister kan zijn, dat juist dan de geloofsbelijdenis God van mijn heil wel heel veel betekenis heeft. Wij openen psalm 88 en lezen die met elkaar. Een lied, een psalm, voor de kinderen van Korach, voor de opperzangmeester, op Machalat Leanoot. Een onderwijzing van Heman de Esraïet. O Heere, God van mijn heil, bij dag en bij nacht roep ik voor U. Laat mijn gebed voor uw aanschijn komen. Neig uw oor tot mijn geschrei. Want mijn ziel is de tegenheden zat. En mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degenen die in de kuil neerdalen. Ik ben geworden als een man die krachtloos is. Afgezonderd onder de doden, zoals de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt. en zijn afgesneden van uw hand. U hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. Uw grimmigheid ligt op mij. U hebt mij neergedrukt met al uw baren. Mijn bekenden hebt gij ver van mij gedaan. Gij hebt mij hun tot een grote gruwel gesteld. Ik ben besloten en ik kan niet uitkomen. Mijn oog treurt vanwege verdrukking. Heere, ik roep tot u de hele dag. Ik strek mijn handen uit tot u. Zult u wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden? Uw getrouwheid in het verderf? Zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis en uw gerechtigheid in het land van de vergetelheid? Maar ik, Heere, roep tot u en mijn gebed komt u voor in de morgenstond. Heere, waarom verstoot u mij? Verstoot u mijn ziel en verbergt uw aangezicht voor mij? Van de jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakend. Ik draag uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij. Uw verschrikkingen doen mij vergaan. De ganse dag omringen zij mij als water, tezamen omgeven ze mij. Gij hebt vriend en metgezel ver van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. U kunt uw bladzijde omslaan. Maar er komt geen vervolg. Dit is het einde van deze psalm. Reden te meer om het aangezicht van de Heere te zoeken in gebed. Laten wij bidden. Almachtige God en Vader, wij hebben teruggeblikt naar de Reformatie en een van de sola's is het sola scriptura, alleen de schrift. Maar vanmiddag willen wij recht doen aan het tota scriptura, Heere, heel de schrift. Ook het lied van Heman, we hebben het gelezen, we hebben in zijn hart gekeken. En misschien is het wel, hoewel misschien, de taal van een van ons, waarin de duisternis zo beklemmend op hem of haar kan liggen, vanwege dat wat er in het verleden is gebeurd, van dat wat in het heden alles in beslag neemt. En als ze aan u denken, Heere, dan wordt het alleen maar moeilijker. Want als u almachtig bent, grote God, dan kunt u verandering geven. Maar u doet het niet. En als u goed bent, dan wilt u verandering geven. Maar u doet het niet. Wij bidden u om wijsheid, om de worsteling van, naar wij hopen die enkeling, om daar woorden aan te geven. Want Heere, als wij niet alleen Heman, maar ook een jongere of oudere in de gemeente vanmiddag gelegenheid geven om zijn of haar hart uit te storten, geef dan niet dat we met onze grote voeten daarop zullen gaan staan, goed bedoeld en toch zo tactloos. Geef dat degenen die volop leven in het licht van uw aangezicht, die wandelen in het licht met Jezus, geef hen die nog zo pril genieten in het huwelijk en wel zorgen hebben, maar zich totaal niet herkennen in deze psalm, geef hen een hart dat innerlijk met ontferming bewogen is. Leert u ze dat, Jezus, om tijdens de preek en ook straks als we deze psalm gaan zingen, eens heel bewust de taal van een broeder of zuster in de gemeente op de lippen te nemen, zodat hij of zij met tranen in de ogen vol verwondering zal horen dat heel de gemeente verwoordt wat voor haar, wat voor hem dagelijkse realiteit is. En geef dat wij ook van de verkondiging van het woord zullen leren hoe wij oog hebben te hebben voor elkaar en hart en handen. En vergeef het ons, Heere, dat wij misschien wel eens te veel en te gemakkelijk komen met woorden van troost, terwijl er eerst tranen moeten worden afgewist. En geef dat ook als wij deze woorden tot ons laten doordringen, we het mogen plaatsen in het licht van heel de kanon, de openbaring van Jezus Christus in het Nieuwe Testament, om zo, te midden van de levensvragen die onoplosbaar lijken, te eindigen op Golgotha en via het kruis omhoog te blikken in die intense duisternis die daar geweest is, het licht te zien bij de genadetroon, waar u nu, o hoge priester, lieve Heer Jezus, bent met medelijden betrokken op het leven van al degenen, ja, ook degenen die zeggen, verder dan te zeggen, God van mijn hel kom ik niet. Meer lof zit er op mijn lippen niet. Meer vreugde is er in mijn leven niet meer. Opdat ook daarin, in deze dienst, uw lof bezongen wordt. En dat het een boodschap zal zijn voor hen die dit niet kennen. Opdat ze gewaarschuwd zijn, bemoedigd, voorbereid, dat als de bliksem in ons leven inslaat, en depressie, zorg, aanvechting ons deel wordt, we met dankbaarheid mogen terugblikken, niet zozeer op deze dienst, maar wel naar de psalm van Heman. Dank u, Heere, dat ook dit in de Bijbel staat. Wij vragen u om de Heilige Geest in spreken en luisteren. Hoort u ons in Jezus' naam. Amen. U mag de Heere gaan dienen met uw gaven in de genoemde collecte. En ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar uit deze psalm zingen. Psalm 88, het eerste, het vierde, het negende en het elfde vers, zodat we in vogelvlucht de belangrijke thema's ook op de lippen mogen nemen en mogen bezingen. Psalm 88, vers 1, 4, 9 en 11. De tekst voor de verkondiging is Psalm 88, vers 1 en 2. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor de opperzangmeester, op Machalat Leonot, een onderwijzing van Henam, de Esraïet, o Heere, God mijn heils. Bij dag en bij nacht roep ik voor u. Gemeente, en daarmee bedoel ik jong en oud, is er een beetje ruimte voor Heman vanmiddag? Ik kan ook vragen, wat vindt u nou van zo'n psalm? Even heel eerlijk. Dat zingt niet zo makkelijk weg, hè? Hoe lang is het geleden dat we deze psalm gezongen hebben? Misschien zijn er mensen in de kerk die dachten, ik wist niet dat dit in de Bijbel stond. Uit recent onderzoek naar welke psalmen het meest in onze eredienst te worden gezongen, bleek dat psalm 88 tot de 5 minst gezongen psalmen behoort. En van die andere 4 ligt dat vooral aan de melodie. Maar dat valt bij deze psalm nog wel mee, heb ik ook gemerkt. Er zijn wel moeilijkere psalmen te bedenken qua melodie. Ik denk dat we gerust kunnen stellen vanmiddag dat juist de inhoud deze psalm onaantrekkelijk maakt. Toon van depressie. Woorden als doodbrakend. Terugkerende, repeterende eenzaamheid. Duisternis, graf, dood. Als je al niet somber en neerslachtig was vandaag, zou het toch wel worden als je deze psalm leest. Is daar ruimte voor? Voor deze toon, voor deze man, voor dit lied uit de Bijbel? Professor Dr. M.J. Paul vroeg zich bij de presentatie van het deel over klaagliederen in de serie van de studiebijbel Oude Testament, vroeg zich af, waarom organiseren kerken wel praiseavonden, maar geen rouw- of klaagavonden? En ik denk dat hij daarmee een gevoelig punt aansneed. Als wij al vanavond of vanmiddag Gods lof willen zingen in onze kerk, dan noemen we dat misschien nog onder ons geen praiseavond, maar liever de lof dan dit. Maar wat Paul bedoelde, is dat er in de meeste kerken dus ruimte is voor aanbidding, voor lofprijzing, maar dat er zo weinig ruimte is voor klagen, zuchten en rouwen. Stel je voor, een flyer. Hartelijk welkom om samen je onbegrepen nood voor God uit te zingen. Klaagavond in de kerk op zaterdagavond onder begeleiding van het Machalat Leonot Orkest. Zou druk zijn. Oh, je kunt misschien dankbaar zijn dat het op zo'n avond niet druk wordt. Het zou schrijnend zijn als alleen die daar komen uit de gemeente die begrijpen waar het in deze psalm over gaat en hun broeders en zusters zijn er niet ter ondersteuning, toch? Er valt ook wel genoeg af te dingen op die diagnose en ik denk, onze broeder kennend, dat professor Paul daarin ook het mee eens zou zijn. Dat er op preesavonden niet alleen maar over lof op God wordt gezongen, maar dat daar ook de tonen van berouw en verdriet in meeklinken en dat daarom juist de blijdschap daar is. En we moeten de lofprijzing en de klacht ook niet te ver uit elkaar trekken, want hoeveel psalmen hebben immers niet beide? Psalm 42, voordat de Heer uitkomst geeft, is er ook een hele hoop narigheid bezongen. Psalm 73, Psalm 77 en zelfs een heel uniek moment in de Bijbel is er alleen maar lofprijzing, terwijl je alleen maar klaagzang zou verwachten bij Job. Als zijn kinderen op één dag weggerukt zijn uit zijn leven. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geprezen. En ondanks dat alles zondigde Job niet. Maakt hij God op dat moment geen verwijt. Dat is helemaal waar en toch, die vraag zette mij aan het denken. En niet alleen door de opmerking van Paul, maar ook door het lezen van deze psalm die voor mij nieuw was. Wel eens van gehoord, maar als je hem leest en je merkt, ik kan me er niet mee identificeren. Wat zegt dat over mij? Wat zegt het over God dat dit in de Bijbel staat? Wat zegt dat over mijn kennis van de broeder en zuster in de gemeente? Is Heman de enige dan? Een uniek lied. Geen spoortje prees, geen millimeter uitzicht, alles potdicht. Ik las in de meditatieve bundel over psalmen, bij deze psalm. Het is niet alleen potdicht, het is goddicht. Dicht naar God. Duister. Geen schemer, niet achter de wolken schijnt de zon. Wij zouden vandaag zeggen, deze man is door zijn verzadigingspunt heen. Is daar ruimte voor, vroeg ik aan het begin van de preek. Of is het ongepast? Zingen zonder lofzang. Bidden met maar een heel klein beetje hoop. Kan dat wel? Is dat niet een beetje te? Dit is toch bepaald geen voorbeeldlied van een gelovige. Hier wordt God toch niet in groot gemaakt, behalve dan die ene aanspraak, God van mijn heil. Vandaag de dag zou je de vraag kunnen stellen, je kunt wel zien dat Heman een oud-testamentische gelovige was. Zou die niet opgeknapt zijn door een second blessing bijvoorbeeld? Deze man is niet gedoopt met de Heilige Geest. Al zeg je dit toch niet? God zorgt toch voor zijn kinderen? De nood kan wel hoog zijn, maar genoeg vragen. Als wij dat zeggen vanavond, en dit verzin ik niet, dit hoor ik om mij heen en dit leeft ook in mijn eigen hart. Is Psalm 88 dan toch een fout van de Heilige Geest? Tja, het staat in de Bijbel, maar wel heel ongelukkig gekozen. Nou, dat zeggen we natuurlijk niet. Maar je denkt, er zal bij de overlevering van het Oude Testament, bij de vorming van de kanon, waarschijnlijk wel een snipper verloren zijn gegaan. Een zoekgeraakte bijlage bij Psalm 88, getiteld De kritische kanttekeningen van God bij het ongepaste lied van Heman. En anders is er wel een regel weggevallen waarop vers 20 had gestaan. Totdat ik in Gods heiligdom inging en Hij mij ondersteunde in het leed dat mij genaakte. En toen zag ik het weer en toen prees ik Hem. Maar die bijlage en die snipper, die zijn er niet. Die zijn er nooit geweest. En dat maakt de boodschap zo radicaal vanavond voor u, voor jou, voor mij. Of je dit nu kent of niet. Dit zegt allereerst iets over God. Dit mag van God in de Bijbel staan. Dit mag je van God zingen, zeggen, zuchten en janken. Even in vogelvlucht, voordat we inzoomen op die eerste twee versen. Even in vogelvlucht. Samengevat de toon van de nood van Heman. Heere God van mijn heil, Overdag en in de nacht kom ik voor u. Ik roep vanuit het Hebreeuws continu, zonder ophouden en met veel lawaai, met veel geluid. Mijn ziel is verzadigd van ellende. Mijn leven raakt bijna het graf. Waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Waar bent u nu? Ik ben u kwijt. Geliefden en vrienden hebt u van mij verwijderd. En de dood als mijn metgezel gegeven. De enige metgezel naast de dood is duisternis. Beklemmend. En mocht u denken dat deze preek bedoeld was om na het probleem te hebben geanalyseerd de rest van de preek te gebruiken om die klem op te lossen, dan vraagt u vanavond te veel aan mij. Ik ga die klem er niet vanaf halen. Ik ga de nood van helemaal niet zomaar even oplossen in één preek. Ik denk dat de bedoeling van de Heilige Geest met deze psalm en met de verkondiging van vanmiddag een andere is. De Heilige Geest legt ons deze taal vanavond allemaal op de lippen. Bij u, bij jou, bij mij. Nou zegt iemand, mag ik even? Drinkt u ons nou niet te veel op dan? Heeft dat wel zin? Als ik me hier nu totaal niet in herken, ik voel me niet somber. En daar ben ik blij om ook, mag het? Ik heb wel uitzicht. Kijk, er zal best een enkeling zijn in de kerk, maar u moet toch heel de gemeente op het oog hebben? Ik kan me dit toch niet zomaar op de lippen laten leggen? Toch zeg ik het nog een keer, de Heilige Geest legt ons deze psalm allemaal op de lippen. Want dit is niet zomaar een persoonlijk gebed. Unieke taal van een individu. Het is ook een gemeenschappelijk lied. Zo begint de psalm in vers 1. Een lied. Een lied voor de kinderen van Korach. Voor de opperzangmeester. De koorleider, zo gezegd. Het is dus de bedoeling voor de gemeente van God in het Oude Testament. En als wij de gewoonte en de traditie hebben overgenomen om die psalmen ook in onze gemeente naar nieuwtestamentische snit te zingen, dan is het dus de bedoeling, zoals wij deze dienst al hebben gedaan, dat wij als gemeente, nadat er zo treffend verwoord werd door de organist wat de inhoud is van deze psalm, dank daarvoor, zodat het binnenkomt, zodat het van waarde is. Als dit gezongen wordt, dan moet dat juist in de gemeente van Christus. In Psalm 88, zei ik al, is daarbij een lied van de kinderen van Korach. Ik laat vanwege de tijd de historische achtergrond van Korach en zijn kinderen even liggen. Eén ding is duidelijk, dat deze mannen zeer muzikaal waren. En waarom zouden daar geen vrouwen bij geweest zijn bij die kinderen van Korach? Psalm 87 is er ook zo een. Dus denk nou niet dat deze mannen alleen maar in mineur schreven. Ze hadden ook verstand van majeur. Want Psalm 87 is ook uit de bundel van de kinderen van Korach. Nou, je kunt hem er één oogopslag bij nemen, als je de Bijbel open hebt. Dat is praise, dat is aanbidding, worship. De blijde zangers zullen daar staan. Maar deze psalm hebben ze ook geschreven. Alsof de Heilige Geest ruimte wilde maken voor hen die zich hierin herkennen. Zo kan je je dus ook voelen. Het hoeft niet. Maar het kan wel. Voor beide gevoelens is die ruimte er in de schrift. Aanbidding en klacht. We juichen samen. En we huilen samen. In de dienst van de verzoening waar God tot ons hart spreekt. En wij met ons hart vol zonden en zorgen, gebrokenheid, te midden van vreugde, dankbaarheid, tranen en berouw, met elkaar, voor elkaar, bij God zijn. Dus ook als je heel anders gestemd bent, dat geldt ook voor degene die zo somber zijn. Gun het die broeder en zuster, die op dat moment op een toppunt leeft in het geloof, dat ook de lof bezongen kan worden. En ik zou willen vragen, kijk nou eens om je heen vanavond. Dat mag u letterlijk doen, maar ik bedoel dat figuurlijk, anders wordt het ook op dit moment zo schools. Maar denk eens na, ik weet niet of u altijd op dezelfde plek zit, maar als dat het enige is wat we van elkaar weten. Ja, dat is die vrouw, die zit altijd zoveel banken van achteren. Om hoeveel mensen gaat het vanavond, vanmiddag, in Rotterdam, hier in de gemeente? Kennen we elkaar? Durven we ook door schijn heen te kijken? Zijn we niet te snel tevreden met het bekende sociaal gewenste antwoord als je aan iemand vraagt, hoe gaat het? Want je ziet en voelt wel aan, er zit iets. En iemand zegt met een zucht, goed. Je denkt, nou oké, laat maar dan. Want het wordt zo ingewikkeld. Ik ben ook geen hulpverlener. Ik word altijd zo zenuwachtig als iemand gaat somberen. Gaat huilen. Wat moet ik doen? Wat je moet doen. Als gemeente van Christus. Luisteren. Liefdevol. Luisteren. En hier in de psalmen teer zingen. Jezelf afvragend, Heere, om wie gaat het nu? Wie leeft er zo? Wie zit er op dit moment zo diep als je het zelf niet bent? Misschien dacht je bij het lezen en zingen van deze psalm, wat moet ik hiermee? Je hebt een goede baan, je hebt je beide ouders nog, je bent niet misbruikt. Je hebt geen vragen over het bestaan van God in je leven. Je weet niet wat depressiviteit is, je bent net getrouwd. Architect is langs geweest, nieuwe plannen voor je huis, voor je bedrijf. 'S Avonds lig je met een glimlach nog even in bed naar je prachtige kleine kindje te kijken. Terwijl je vrouw de fles geeft. Ja, dan Psalm 88. Zou je het erg vinden als vanmiddag dan God er iets mee deed? Bij een zuster, bij een broeder. Die net tijdens die psalm, al is het misschien, is de taal van 1773 niet helemaal de verwoording die je zelf zou kiezen, maar dat je zo vreemd dankbaar was. Zo bijzonder verwonderd. Heere, dat mijn nood nu door iedereen wordt opgezongen. Dat je zo erkend voelt. Ik moest denken aan wijle professor A.A. van Ruler. Die zat eens onder het gehoor van nog zo'n grote miskotte. En in die preek van miskotte ging het over deze zeer ingewikkelde levensvraag. De donkere tonen van een mensenleven. He, dat het juist als gelovige zo ingewikkeld is. Dat je niet God beschouwt en zegt van nou, hij doet niet wat ik verwacht. Dan parkeer ik dat, dan leg ik dat naast me neer, dan analyseer ik het weg. Dan bestaat God dus niet, want zo'n God wil ik niet. Heb ik weer rust? Nee. Deze man, deze heeman, zegt God van mijn heil, heeft een persoonlijke relatie met God en hij houdt God verantwoordelijk voor wat er in zijn leven gebeurt. Maar hij begrijpt het niet, hij kan niet van God loskomen. Maar het lijkt alsof God hem heeft losgelaten. Over die thematiek ging het in die preek van miskotten. En A.A. van Ruler, natuurlijk niet de eerste, de beste, die keek zo eens naast hem. En die zag een man met zulke ogen, een eenvoudige man met zulke ogen luisteren. En uit één van die grote ogen drupte een traan. En Van Ruler fluisterde tijdens de preek, naar die man. Begrijpt u hem? Toen antwoordde die man: nee, maar hij begrijpt mij. Hij begrijpt mij. Ik zal nooit vergeten dat ik zelf jaren geleden in de Cunerenkerk te Rhenen zat. Als puber die meegemaakt had dat er binnen anderhalf jaar tijd de derde leeftijdsgenoot aan een gruwelijke ziekte, de afdeling van de HAVO, was gestorven na een lijdensweg. En ik las de boeken van Willem Frederik Hermans en nog wel wat meer van dat soort. En ik begreep het allemaal niet meer. Ik stond op het punt om af te haken. En ik had geen zin om naar de kerk te gaan, want ik had al te vaak van een dominee gehoord dat je dat dan maar moest geloven. Dat je dat niet mocht zeggen. Dat God onbegrijpelijk is. En juist dat moment dat ik het hardste nodig had, stond daar een kwetsbare, vaderlijke dominee Oorschot. En hij vertelde hoe hij met gebalde vuisten als jongen van 17 bij het overleden lichaam van zijn vader had gestaan en niets meer begreep van God. En die man loste in die preek niet zomaar even op wat alleen maar opgelost kan worden, heel persoonlijk, tussen jou en God in het geloof. Geen goedkope woorden. Hij liet de rauwe kanten van de menselijke werkelijkheid staan. En hij nam mij mee en de hele gemeente naar Jezus Christus aan het kruis. Wat kan het een zegen zijn dat je merkt aan de man, de vrouw waarmee je spreekt, die met je meezingt. Aan de prediker die voor je staat in het midden van de verzoening. Dat er ruimte is, oor en hart, voor de hele gemeente. In het bijzonder vanavond, voor mensen als Heeman. Het is ook niet de bedoeling dat dit dan zo nu en dan wordt ingecalculeerd. Te zeggen van nou, oké, dit heeft ons tot bezinning gebracht. Laten we deze psalm nou eens 3 keer per jaar gaan zingen. Met dit als achtergrond en een stukje nazorg. Op zich niet verkeerd. In ieder geval, het is de bedoeling dat dit lied gezongen wordt en gezongen blijft. Een lied op Machalat Leonot. De meningen lopen hierover uiteen, wat dat te betekenen heeft. De ene zegt, het is een aanwijzing voor een muziekinstrument, een fragiel fluitje dat een klagende toon produceert. Nou, dat lijkt me combineren met de psalm. Voorgeschreven begeleiding dus. Een ander zegt, nee, in dat woordje Machalat Leonot zit iets van zwakte, van aanvechting. Het heeft een symbolische betekenis. En een derde spitst het vooral toe op de betekenis van ziekte en pijn. Hoe dan ook, het is een droevig lied. Maar het is wel, zoals bijvoorbeeld Psalm 32, een mashal. Een leerdicht. Het heeft ons dus iets te zeggen, een onderwijzing. Het is gezongen niet maar alleen maar om emoties te kunnen uiten, maar om er ook iets van te leren. Dat juist als wij in de confrontatie komen met ons leven, wat misschien wel heel ver weg is bij wat in deze psalm staat, dat we een confrontatie hebben, een spiegel, dat je beseft met al het geluk wat je zelf hebt, dat zelfs voor mensen die geloven, de werkelijkheid van de zondeval die doordendert, de consequenties, de gevolgen daarvan, schrijnender kunnen zijn dan je doorhad. Dat je ook weer beseft, met al het geluk wat je zelf hebt, het beste komt nog. Dit is de nieuwe aarde niet. En dat je ook beseft als het jou betreft die zich herkent hier in Heman. En je zit verstrikt in onrecht, pijn. Lichamelijk, psychisch. Je bent benadeeld. Misbruikt. Teleurgesteld in mensen. Je bent bang wat de consequenties zijn van wat er is gebeurd in je familie. Dat je beseft, er is ruimte bij God om hierover te klagen. En God neemt er ook geen genoegen mee. Daarom komt hij straks met gerechtigheid op de nieuwe aarde wonen. Dan komt alles uit. Dan komt alles recht. Ander punt wat we hiervan leren is dat niet ieder gelovig gebed meteen een happy end hoeft te hebben. En ook niet dat als het amen geklonken heeft, alles bezegeld is en beslist. Je kunt hier ook van leren dat je nooit zoveel kunt meemaken. En dat je nooit zo weinig van God kunt geloven. Of bidden mag. En om niet meer te noemen. Geloof is niet altijd halleluja. Zullen we eens luisteren. Waarom ik nadrukkelijk tot nu toe heb gezegd dat Heman hier een gelovige is. Hoor hem eens in vers 2. Heere God van mijn heil. Zo begint dit lied. Heere God van mijn heil. Niet God van het heil. Wat heb je daaraan? Als je in zo'n stinkdonkere nacht verkeert. O almachtig opperwezen. God van het heil. God uit het boekje. God van de filosofen. God van mijn ouders. God van mijn heil. Van mijn redding betekent dat. Dat is een geloofsbelijdenis. Ook dat wordt ons op de lippen gelegd. Luther vertaalt, Heere God, mijn heiland. Hij geeft het heil van God een gezicht. En vanuit het Hebreeuws is het werkwoord voor redding nauw verbonden aan de zaligmaker Jezus Christus. Heere God van mijn Jezus. Dat mogen wij hierin lezen, terugblikkend als uit de openbaring in het Nieuwe Testament. In die inktzwarte duisternis gaat het hart van Heman uit naar de God van zijn heil. Dat kom je toch in heel die psalm tegen. Ik kom voor u, Heere, mijn heiland. Ik strek mijn handen uit naar u. Mijn gebed komt u tegemoet in de morgen. Dat is het hele geloven. Niet loskomen van wie God is. U, waar bent u? Neig uw oor tot mijn roepen. U, nu, red mij. En dan komt dat onthutsende. Er komt geen redding. Er gebeurt niets. Geen heil. Wat is er gebeurd? De verklaarders tuimelen over elkaar heen in het zoeken naar oorzaken. En ik herken die behoefte wel, dan kun je het beter plaatsen. Gaat het hier over een ernstige ziekte bij hem? Heeft hij te horen gekregen dat hij ten dode is opgeschreven? De beelden lenen zich daar wel voor, maar vaak wordt er in de psalmen, ik zei het al, in beelden gesproken. Duidt het misschien juist op zware conflicten in de persoonlijke relationele sfeer? Zijn er mensen die het op het leven hebben voorzien? En is het de schuld van mensen dat Heman er zo aan toe is? Ik zou zeggen, bijna zeggen was het maar waar, maar het is veel complexer. Hij houdt God er verantwoordelijk voor. U hebt mij in de onderste kuil gelegd. En daar kan ik vanmiddag een heel betoog over gaan houden, hoe dat dan precies zit, hè? Verhouding tussen God en het kwaad verband tussen zonde en ziekte, ik laat dat nu rusten. Ik denk dat het kan omdat Heman daar ook verder geen woorden aan geeft, maar ons meeneemt in een belijdenis. Dit belijdt hij. Een ander drinkt het hem niet op. Dit zegt hij zelf. U hebt het gedaan, Heer. U bent de God van mijn heil. Maar dankzij u zit ik in de nood bij de dood. Dat is ook wel heel opvallend. Hoe Heman hier niet filosofeert. Hij bidt, hij zingt, hij belijdt. Hij gaat niet de hypothese God analyseren, afstandelijk, houten, zakelijk, met voetnoot en al erbij, hoe anderen erover hebben gedacht. God is voor hem ook niet de grote onbekende. Dat maakt hier nu dat het geloofstrijd is. Hij vecht met God die hij kent. God is de grote bekende in zijn leven. De God van zijn heil. De God van zijn redding. Maar als die grote bekende God is hij ook de grote afwezige op dit moment voor Heman. En dat is wat Luther noemde tentatio, aanvechting. Hier huilt een kind van Abba. Kind gered bij zijn vader. Die hij niet voelt. Die hij niet hoort. Hij snikt tegen de schouder aan van God. Maar hij weet niet meer of het de schouder van God wel is. Zoiets. Ja, wij zouden vandaag graag willen weten. Wat was Heman voor type qua karakter en psyche? Was dit ook niet nu eenmaal gewoon een zwaarmoedig en depressief aangelegd persoon? Het zou me niet verbazen. Het is altijd ook van belang hè, om dat bij jezelf te onderzoeken. Of de somberheid en de negativiteit die je herkent in je leven een geestelijke realiteit is of een psychische werkelijkheid. En wat dat met elkaar te maken heeft. Ik weet van een predikant die iemand eerst naar de dokter stuurde en zei, kom dan eens terug. Hij zei dat wat vriendelijker dan ik dat nu verwoord. En het bleek dat in het geval van die vrouw medicatie hielp om de Bijbel beter te begrijpen. Maar het neemt niet weg dat wij zomaar vanmiddag kunnen zeggen, oh, deze psalm moeten we psychologisch duiden en lezen. Het is een depri-verhaal van een psychisch labiel figuur. Nou, die heb je ook, daar moeten we respect voor hebben, daar moeten we erkenning voor hebben. Deze psalm laat ons niet zomaar gaan. Hoewel er dankbaarheid mag zijn dat je zo diep niet zit en dat je mag wensen dat je zo diep niet komt. In ieder geval in de overdaad aan zwartheid en duisternis in deze psalm leren wij wel dat het geloof, hoe stabiel je karakter ook is, een strijd is, pijn meebrengt, aanvechting. En dat er voor die pijn ruimte is bij God. Wat is het tot zegen als zo'n ziel die zich hierin vanmiddag herkent. Wat is het een zegen om voor het aangezicht van God met een broeder en zuster te buigen. Voor de wijsheid van God. Dat hij hier ruimte voor maakt en niet meteen het antwoord geeft. Ga eens langs deze week bij hem of haar, waarvan je denkt, daar ging het vanavond over. En als je niet weet wat je zeggen moet, lees dan nog eens Psalm 88. Ik moest tijdens de voorbereiding van de preek denken aan die gelovige vrouw. Heel het dorp sprak over haar. Wat een voorbeeld. Wat een getuige van Christus, zoals de vreugde van haar gezicht straalde als zij sprak over haar liefste Heer Jezus. Zoals zij met haar man omging, een voorbeeldvrouw. Mensen droegen haar op handen, totdat heel jong in haar leven, na de eerste symptomen duidelijk werd uit de mond van de arts: mevrouw, u hebt de ziekte van Alzheimer. En na 2 jaar verliet haar man haar. Hij zei: ik ga er kapot aan om mijn vrouw zo te zien lijden. Ik kan het niet aanzien. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze liefdevolle vrouw ook door het ziekteproces hemzelf had weggestuurd, uitgejouwd, weggescholden. Ze kende hem niet meer, ze was bang voor hem. Nou, dan is het blij dat je gelovig bent, hè? Ook al heb je Alzheimer. Ja, ze had geen grip meer op zichzelf. Daar bewaart God zijn kinderen toch voorwaar voor. Ik zou zelfs willen zeggen, wees uiterst voorzichtig, ook als het over suïcide gaat. Nergens staat in de Bijbel dat God zijn kinderen daarvoor bewaart. Nergens staat ook in de Bijbel een voorbeeld van een gelovige waarvan wij iets hebben opgemerkt vanuit de Bijbel die het doet. Onderschat de kracht van een psychose niet. En de kracht van Gods genadeverbond. Als iemand ontoerekeningsvatbaar door de duivel wordt gebruikt om bij anderen te laten zien, zie je wel, was toch niet echt. Huiver als het over deze dingen gaat om uitspraken te doen. Misschien leert het onderwijs uit deze psalm dit ook wel, ook bij deze vrouw. En deze vrouw had ook een zoon. Hij bezocht zijn moeder zo trouw mogelijk, maar hij kon haar ziekte niet aanvaarden, hoeveel hij ook van haar hield. Ze veranderde met de dag, zijn moeder was zijn moeder niet meer. En iedere keer als hij er was het moeilijker om weg te gaan. En iedere keer als hij weg was gegaan, was het moeilijker om terug te gaan, zoiets. Totdat ze op een dag werd gevonden door de verpleging. De adem was eruit. Het hart lag stil in haar boezem. En op haar gelaat lag sinds jaren een glimlach vastgelegd. En in haar schoot lag een geopende Bijbel. Bij Psalm 88. En de eerste tekst, onze tekst, was onderstreept: Heere, God van mijn heil. Zo is ze gestorven. Eenzaam, maar niet alleen. God houdt vast. Ook daar waar wij denken dat hij loslaat. Dat is het eerste wat ik mee wilde geven. En het tweede is heel kort hoor, vergeleken met het voorgaande. Het eerste wat ik mee wilde geven vanmiddag en vanavond. Hoe gaan wij om met elkaar? Hoe gaan wij om met deze thematiek in de Bijbel? Maar er is ook nog iets anders. Ik wil u en jou niet laten gaan nadat we nog eenmaal een andere oefening hebben gedaan. Want met elkaar redden we het niet. Hoe je ook zingt voor en met elkaar, hoe je ook bidt, hoe je ook luistert. Wij worden ook in de ontmoeting met God, in de samenkomst van de gemeente geroepen en genodigd en geprikkeld om verder te gaan. Niet alleen elkaars lasten te dragen, maar ze samen te brengen bij God. En daarom gaan we in de prediking van het woord tenslotte naar hemzelf. En ik maak dat maar wat visueel. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. En dan pak ik heel voorzichtig nog eenmaal Psalm 88 vast. als een persoonlijke noodkreet uit het hart van een geliefd kind van God. En ik neem hem als het ware eruit. En ik vouw hem voorzichtig en eerbiedig, teer, heel klein, in elkaar. En ik neem dit gebed mee naar die hele donkere plaats Golgotha. En ga eens met me mee. En neem in gedachten en in geloof die broeder of zuster mee, die zo topt en zo uitgedoofd en opgeleefd is. En laten we met elkaar deze psalm dan, het lied van die enkeling, van die broeder of zuster in die duisternis omhoog houden, daar waar Jezus Christus heeft gehangen. Misschien wel jouw psalm, bij jouw heiland. En als het jouw psalm niet is, houd hem mee omhoog voor die ander. Daar in de diepe duisternis was de God van mijn heil. De God van mijn Jezus. Geen heil meer voor Jezus. Voor hem bleef de Godverlatenheid over. Hij heeft daar gehangen. Is dat goedkoop? Nee, dat is zo onverklaarbaar diep genadig. Voor hem geen enkel lichtpunt meer. Mijn God, Eli, Eli. Waarom hebt gij mij verlaten? Daar houd ik deze psalm omhoog. Waar anders? Nergens anders dan daar. Is de uitkomst voor de nood niet goedkoop, maar betaald met de liefde van Jezus. En Jezus heeft de psalm van Heman niet op zijn lippen genomen. Hij sprak met de woorden van David uit psalm 22. Maar ik geloof van heler harte. Hij die de medelijdende hoge priester is geworden in de troon door zijn offer. Dat hij psalm 88, het lied van Heman, in zijn hart heeft gehad. Vanmorgen hadden wij een themadienst in Schonewoed. Een themadienst die in het teken stond van het thema van de christelijke kinderboekenmaand. Je hoeft niet bang te zijn. En na de dienst hadden we een ontmoeting in het schoolgebouw op het dorp. En daar lieten de kinderen van de school aan ons als ouders zien hoe ze dat thema hadden verwerkt. En ik liep langs die werkjes van groep 8. Het waren allemaal mooi gemaakte voetstappen. En in één zo'n voetstap kon je dan je tekst schrijven waarom jij dacht dat je niet bang hoefde te zijn. Toen kwam ik bij het voetstapje van Rachel. Rachel, wiens moeder al heel lang is begraven. En op het graf van haar moeder staat de tekst die ze schreef op haar voetstapje. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Amen. Wij gaan met elkaar zingen psalm 142 en daarvan het tweede vers als antwoord op de verkondiging. Psalm 142, vers 2. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, geef dat degene die iets of meer van deze psalm herkende, niet alleen hebben adem gehaald bij vers 4 van deze psalm die we straks zullen zingen, maar dat ze ook door de tonen die door anderen werden bezongen geraakt zijn, dat u juist ook vanmiddag het levenspad hebt gekend, zo overstelpt door ellende, erkend door God. Geef dat als wij eindigen zullen om vrolijk van uw weldaden te zingen, terwijl het rechtvaardige volk ons omringt, het een aanzet en een inzet zal zijn om de zon te zien doorbreken tot op het kruis van Jezus, tot op de troon van Jezus, waar Hij hoge priester is, die niet onbewogen is. Ja, dat het licht doorbreekt tot op de nieuwe aarde, waar alle tranen van de ogen zullen worden afgewist en waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. Waar niemand meer hoeft te klagen als Heman. Maar wij de lof, de rust, de vrede, de gerechtigheid, de heerlijkheid, de eeuwigheid zullen bejubelen. In onze gezangen en in onze daden. Heere, gedenk zo de gemeente in alles wat ook tijdens de verkondiging is genoemd. Zoveel zaken die niet verwoord konden worden, omdat we elkaar niet kennen. U weet het, Heere. Gedenk de zieken, de zwakken, de eenzamen. Ontferm u over hen die weten wat een depressie is. Ontferm u, Heere, met uw wijsheid, uw radicaliteit, ook over gebroken relaties. Over mens onmogelijke conflicten. Wees u daar, Heer, waar de zonde vernietigende sporen trekt. Wees u bij daders, bij overspelers, in gedachten of met de daad. Wees u bij slachtoffers, bij kinderen. Wees u bij hen, Heeren, die zich van geen kwaad bewust zijn en zich dat zouden bewust moeten zijn. Ontmasker de mensen met een dubbel leven. En geef dat degenen die in het spoor van Jezus gaan, zich vast zullen houden aan uw goede geboden. Vervul ze met de Heilige Geest. Zodat ook hier, in deze omgeving, mensen zien die broeders en zusters daar zo van elkaar houden, niet alleen van mensen die het met ze eens zijn, die hier net zo leven als zij, maar ze zijn met ontferming bewogen over heel de stad. Heren, we dragen het evangelisatiewerk van Brug 010 aan u op. Zegen ook onze broeder als hij daar met de gaven die u hem hebt gegeven ook contact wil maken in het spreken van het woord en in het gesprek gaan met mensen. Zegen hem ook hier in de bediening in het midden van de gemeente. Omring hem en zijn gezin met uw liefde en vul ze met uw Heilige Geest. Gedenk de kinderen en de jongeren in de gemeente. Heren, ook vanavond een preek die misschien in vele opzichten niet makkelijk was. Maar laat ze onder de indruk zijn gekomen van hoeveel pijn andere mensen kunnen hebben. En hoewel ze misschien de taal niet altijd konden volgen van Heman, als ze er ook zijn, die al heel jong weten wat het is, als mensen je pijn doen, als ze gepest worden, als ze onzeker zijn over zichzelf, als het thuis helemaal niet zo vriendelijk en veilig is, dat ze weten, ik mag alles tegen de Heere God zeggen, zelfs als ik boos ben, zelfs als ik hem niet begrijp. De Heere God, die heeft het in de Bijbel laten zetten. En dat ze ook met hun nood niet in verkeerde handen zullen vallen, maar zo jong als ze zijn, vanavond zullen beseffen, Jezus Christus, alleen u bent de vervulling van al mijn vragen. Gedenk ons koningshuis en de regering, plaatselijk kapel aan de IJssel, Rotterdam. Gedenk ook het nieuwe kabinet, heren. Zoveel hooggeplaatste personen met grote verantwoordelijkheid. Wij laten het aan u over. Maar geef dat dat geen laksheid zal zijn, maar geloofstaal. U regeert, u hebt alle macht in de hemel en op aarde, Heere Jezus. Maar geef dat we in dat vertrouwen onze verantwoordelijkheid ook zullen nemen, blijvend in de voorbeden voor de hooggeplaatste, maar ook in de kritische vragen, het meedenken, om als christen daarin te getuigen van uw wijsheid en de vrezen van uw naam. Vergeef het zondige, wat ook in deze dienst aanwezig was. En ontferm u over ons in Jezus' naam. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar het vierde en zevende vers van Psalm 142. Nu het vierde en het zevende.
Gaat u dan heen in vrede, verheft uw harten tot God in het besef dat het zijn zegen is die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God
En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.